Welkom bij de derde aflevering van het tweede seizoen van Eten is Weten. Een wekelijkse podcast waarin we de zin en de onzin van de voedselwereld aan de kaak stellen. Aan de hand van kakelverse meegenomen feitjes hier door onze gasten aan de keukentafel bij de Mulders. En deze week zijn we weer met ons vertrouwde trio. Hidde Boersma, Joris Lohman en Karsten de Vreugde. En uiteraard ook Benno, onze geluidsman, die hier altijd braaf naast zit in stilte en af en toe in de lach schiet als Hidde tegen iets aanstoot.
Of niet in de ergernis. Die inzakt.
Zo'n baken waar ik altijd even wat rust vandaan kan halen.
Ja, als ik het niet meer weet, kijk ik altijd even naar Benno.
En als hij dan wegkijkt, heb je een probleem.
Ik had een vraag van een luisteraar die dus zei... wie zijn de Mulders? Misschien goeie even goed om uit te leggen. We zitten hier aan de keukentafel bij de schoonouders van onze geluidsman, Benno. Die woont hier aan de... Hoe heet deze... Dit is niet te vechten.
De Gaasp.
De Gaasp. Aan de Gaasp zitten we hier aan de dijk. Heel idyllisch in een soort boerenland. En,
Grens van stad en platteland.
Ja, zeker.
Ja, en hij heeft hier een schitterend huis. En... op een of andere manier heeft hij besloten dat zijn schoonouders
de studio zijn
hiernaast ook wonen. En ja, iemand vond dat een goed idee. En daar is helemaal geen druk uitgeoefend of zo, of chantage. En wij zitten hier dus in onze podcastopnames in dit heerlijke huis. Het is een nieuw gebouwd huis en de keuken is echt fantastisch. Af en toe gaat het koffiezetapparaat nog af. Maar dat hoort er gewoon bij. Dat is charme. Ja. Dus dat is even een luisteraarsvraag over de Mulders. Ik stel voor dat we gewoon gaan beginnen met het eerste feitje. Het eerste feitje is van H. Boersma.
Nou, mijn eerste feitje. Mijn feitje is, ui in mei is kans op prei.
Iets wat ruimte is altijd waar.
Daarom. Subtitel, climate change is real. Ik ga het allemaal uitleggen.
Moet het in het Engels?
Klimaatverandering is echt. Er is wat aan de hand, jongens, met het klimaat. Oh, ja? En boeren hebben er last van. En ik zal je nu vertellen hoe ik daarachter ben gekomen.
Door boek te lezen.
Nee. Ik gaf laatst een lezing bij de Vrijnechte Hagel. Mooi, hè?
Is dat van fans?
Nee. De Vrijnechte Hagel is dus al een 200 jaar bestaande verzekeringsmaatschappij. Oorspronkelijk Duits, nu over heel Europa.
Voelt als een snabbel.
Zeker, ik snabbel slag in de rondte. Ik moest hiervoor twee keer, moest ik trouwens. Ze hebben een afdeling Noord-Nederland en een afdeling Zuid-Nederland.
Gelukkig.
De eerste keer zat ik in Van der Valk en Meloord. En de tweede keer zat ik in Van der Valk, Breda.
En welke was Noord?
Dus voor een mannetje van 70 mocht ik een inleiding houden over het ecomodernisme en al mijn stokpaardjes bereiden.
Het is de meest pedante introductie, een feitje in de geschiedenis van de podcast in Nederland. En dat zegt wat.
Ik heb nog niet deze feitje gehoord.
Nee, klopt, dat komt allemaal
nog.
Ik vond het sowieso grappig, want ik weet dus, je hebt dan als je... Als je bestuur, dan moet je je daar verantwoorden. Dan moet je zo daarvoor zitten. Maar ze verwachten dus dat ik daar ook bij ging zitten als inleider. Dus ik heb de hele vergadering meegemaakt.
Als twee voorzitter. Keer.
En daar mocht je niks over zeggen. Ze ga je nu even in de podcast.
Nee, ik heb gevraagd of ik dit mocht delen, dit feitje.
Wat is je feitje?
Dat voedselproductie steeds moeilijker te verzekeren zal vallen. Want zoals het nu is, er zijn heel veel boeren die dus een slechte oogst verzekeren. En dat is best flink. Je betaalt echt een flinke premie. Maar stel dat er wat gebeurt in de vorm van droogte of overstroming of hagel of storm, dan kan je daarvoor verzekeren. En dan krijg je hoe erg de schade is, weet je, 20% van de verwachte opkomst of 50% krijg je terug. En dat gebeurt dus al heel lang. Want deze lui doen het al 200 jaar. En doen dat in iets van 8 of 9 landen.
En bedragen moet je aan denken dan?
Ja, ik weet het niet. Veel
geld.
Ja, echt tot
10%.
Ja, absoluut. En dat is dus, goed om te houden, dat is dus nu al echt een dure verzekering. Maar er zijn veel boeren die dat...
Doen alle boeren dat?
Nee, dat denk ik niet. Maar wel heel veel. Je kan dus ook kiezen wat voor schade je wil verzekeren. Dus je kan je alleen laten verzekeren tegen hagel en storm. Of ook tegen droogte. En dat verschilt heel erg in premie. Je hebt dus nu bij zo'n vergadering komen dan ook allemaal boeren kijken hoe zo'n bedrijf dat dan doet.
Ja.
En ze doen het dus al 200 jaar. Wij zien dus eigenlijk de laatste jaren echt een problematische trend. Zowel met de hoeveelheid die ze moeten uitkeren als met de type... Met het type schade die boeren krijgen. Dus voorheen waren zij er echt voor hagel- en stormschade. Vrijdag de Hagel, ik weet niet of het daar wat iets mee te maken heeft. Maar,
dus de man die de hagel heeft, want...
ja.
uitgevonden.
Maar ze kunnen dat dus steeds moeilijker bijbenen. Want ze zeggen, vroeger was het dus hagel en storm. En dat was vaak best wel lokale schade. Weet je wel, zo'n hagelstorm gaat over een strook land. Maar is bijvoorbeeld nu is het dus heel vaak droogte of een overstroming. En dat zijn vaak over veel grotere gebieden. En het was dus dit jaar al zo dat in 4 van de 8 landen waar ze actief waren, moesten ze meer schade uitgeven dan ze inden. En dat was dus, en dat is dus nu de laatste 2-3 jaar is dat echt zo. En hij zei, vooral een heel groot voorbeeld van hoe erg het dus tegenwoordig was, is dat er een boer was die op vrijdag een inspecteur over de vloer had, omdat hij heel veel droogteschade had. Er vielen 170 mm in het weekend en dan had hij dus op maandag nog weer waterschade. En dat wordt dus, we zijn nog maar net begonnen met de klimaatverandering. En dit wordt dus nu al heel problematisch, zeggen die lui daar. Dus het zijn nu nog in een aantal landen. Maar Italië heeft zoveel last. En die gebieden zijn dus ook veel groter. Als er ergens droogte is, dat kan wel dat kan gewoon een heel gewest in Duitsland zijn. In plaats van één streep. En die verzekeraars komen daar dus niet meer uit. En nu is het dus al een flink bedrag. En ik vond het dus best wel schokkend. En we hebben dat dus dit jaar ook wel gezien in Nederland. Dus afgelopen jaar zijn op veel plekken in Nederland de uien en de aardappelen heringezaaid. Dus ze waren gezaaid, toen werd het zo nat dat de zaden en de net opkomende dingen hele rotten. En dan moet je later gaan inzaaien. En dan kan je voorstellen dat het groeiseizoen dan korter wordt. En die schade kan je dus ook verzekeren. En dat gaat dus om zulke grote percelen, zulke grote gebieden. Dit wordt echt een probleem.
Ja, want ook deze winter, de gemiddelde agrariër die met uien en met aardappels aan rooien was, die heeft gewoon de hele winter moeten oogsten. Ja. Omdat het zo enorm nat was, dat het niet meer lukte om te zeggen, laten we wachten totdat het droog wordt. Het werd gewoon niet droog.
Zelfs hele gebieden toch gewoon niet geoogst.
Ja.
Ja. Nou, en dat is dus, en dat gaat dus waarschijnlijk met klimaatverandering veel vaker voorkomen. Nu kom ik even bij die titel. Hoe kom je dan bij die titel? Dat is dus grappig, die uien, die heringezaaide uien die later worden gezaaid. Dus als je een ui ongeveer eind mei pas gaat inzaaien, dan gaat hij dus niet in de breedte ontwikkelen, maar in de lengte ontwikkelen. En dan krijg je dus in plaats van een ui, krijg je een preivormige ui. Dat is,
omdat er dan meer licht is?
Ik weet niet precies hoe dat kan.
Dat is een oud gezegde of zo.
Ja, dat is een heel oud gezegde, maar wel echt waar. En niemand die ooit zijn uien nu nog eind mei pas inzaait, maar dus klimaatverandering dwongen af te doen. In ieder geval nu, in ieder geval nog ergens eind april gebeurde nu wel. Hm. En ik denk dat dit een beetje een onderschat probleem is van klimaatverandering. Want we hebben dus, kijk, heel vaak gaat het over de mensheid gaat er aan, of de planeet wordt gekookt. Maar het grote probleem is dat wij 10.000 jaar lang landbouw hebben ontwikkeld in een heel stabiel klimaat. En dus waardoor we heel erg konden rekenen op de weersomstandigheden. Natuurlijk zijn er wel fluctuaties, maar er zit niet een heel groot verschil in. En nu worden die verschillen, we komen nu in een soort nieuw klimaat waar onze hele landbouwsysteem niet op ingericht is. Dus de plekken waar we landbouwen kunnen niet meer, kan je niet meer landbouwen als vroeger. Dus heel veel teelt die schuift op naar het noorden. De moeson en zo kan je ook vaak niet meer op rekenen. Heel veel gewassen zijn aangepast op die 10.000 jaar, op dat klimaat.
Ja.
Dat vergt zulke grote, snelle veranderingen. Dat voor mij is een veel groter en onderschat probleem van klimaatverandering. Is dat we komen in een nieuwe situatie en we hebben de landbouw van een landbouw op een oude situatie.
Nou ja, we hebben vaak het idee bij opwarming van de aarde dat het gewoon warmer wordt, punt.
Ja.
Maar wat je ook ziet, is dat het natter wordt. Ja. En dat het ook wisselvalliger wordt.
Ja.
Want wij waren in Ghana en daar, als je uitgaat van de oude kennis van de tradities van de voorouders, dan wist je als er één zwaluw op zijn kop een salto maakt en in de pinda poept, dan weet je dat je dan met z'n allen naar buiten moet. En dat was ook zo.
Ja, dat was ook zo, precies.
Alleen dat is nu dus aan het veranderen. Dus wat je dus vooral ziet bij de bananen, de mango's en de ananas teelt, is dat je kon dus in het seizoen gaan oogsten. Of je kon er net na zitten, omdat je dan betere toegang had tot de apparatuur die dan dus beschikbaar was. Dus je had de reguliere inzaai en de oogsttijden. En je had dan de off-season lui die dan dachten, wij zijn wat slimmer, we halen wat minder oogst, maar we hebben wel goedkopere apparatuur, dus dat kan ook weer uit. Dat is nu helemaal dus door de war in de war door elkaar.
Ja.
Omdat je dus niet meer maar één regenseizoen hebt, maar meestal heb je er dus nu al twee.
Ja.
En je weet ook niet wanneer ze komen. Dus Tenzij je technologie hebt om in te kunnen schatten hoe het meteorologisch pad zal zijn, kun je dus niet meer op de inheemse...
Zekerheden vallen weg eigenlijk. Ja. En dat zelfs boeren in Europa, die wel technologie tot hun beschikking hebben, hebben hier dus echt veel last van. Waar het is echt moeilijk om te anticiperen. Ik heb nog wat cijfers opgezocht van de EU. Verwacht dus dat de opbrengsten bij... Als je stopt met innoveren, dat is altijd wel belangrijk om erbij te zeggen. Als je nu stopt met innoveren, dan zullen de maïsopbrengsten met 1-22% dalen. En bijvoorbeeld de tuinopbrengsten in Zuid-Europa met 49%. En het is natuurlijk niet
door
zo
de klimaatverandering. Ja, de klimaatverandering. Juist de trend afgelopen 100
alleen maar
jaar
omhoog,
is alleen
precies.
maar omhoog.
Zeker.
Dus het zal dalen.
Ja, en dat is natuurlijk... En altijd wel belangrijk om te zeggen, dat is als je nu stopt met innoveren.
Ja,
en dat doen we natuurlijk nooit. Maar het is wel dat... je moet dus hier tegen dit soort krachten moet je nu gaan innoveren. En we weten ook allemaal hoe warm het was afgelopen tijd vorig jaar in Zuid-Spanje. Bodemtemperaturen van 60 of 70 graden. Ja. Nou ja, dat kan je niet meer telen, weet je wel. En dat zijn schokkende dingen, hoor. En dus ook niet tegen verzekeren.
Moeten wij medelijden hebben met verzekeraars nu?
Nou, niet met ik denk meer dat het gevaarlijk is voor ons. Dat onze voedselvoorziening of voedselzekerheid in gevaar brengt. Die boeren hebben wel degelijk wat aan die verzekering. Want dat betekent dat ze... Kijk, stel dat ze geen verzekering hadden en je hebt een mishoogte, dan ben je gewoon failliet, weet je wel. Of in ieder geval, dan wordt het heel moeilijk om bedrijfsvoering. Dus het is een soort zekerheid in je bedrijfsvoering. En als je dit fluctuerende klimaat vaak hebt en boeren kunnen zich ook nog niet verzekeren, nou, dan zie ik wel een risico.
Ja, dus wat is dan de oplossing? Want je kunt zeggen, we gaan gewoon een premie gaat gewoon omhoog als de risico's toenemen. Ja. Dat is, ik heb tegenwoordig een tandartsverzekering.
Nog minder uit voor de boer. Dat is, ergens moet betaald worden.
Ja. Precies. Dus zitten ze nu aan hun max van de hoogte van premies?
Nou, dat weet ik niet precies. Dat zal ook voor de individuele
boeren. Hoe zaten ze erbij daar? Want je zegt vier van de acht. Dus was de sfeer.
Hoe was de lunch? Wat was de lunch?
Ja, nee, het was een avondmeeting.
Zal het meenemen.
Ja, voor het tweede jaar zeiden ze, we hebben een jaar wat nooit voorkomt. Ja. En dat was dus voor de tweede keer achter elkaar. Het was wel een soort, geen paniek, maar ze waren wel echt, we weten niet hoe we dit moeten doen.
Filosofisch is ieder jaar een jaar wat niet meer voorkomt.
Nee, klopt. Maar dat is echt, we hadden niet verwacht dat we twee jaar achter elkaar zo lastig zouden krijgen om de boel rond te krijgen.
Ja, maar sorry, hoezo verwacht je dat dan niet? Je bent een verzekeraar, dit is je werk. Ja,
goed punt. Misschien moet jij ergens anders naartoe gaan. Maar tussen zulke extreme omstandigheden...
Regen.
En droogte en weer.
Zit in onze naam. Ja.
Laten we zeggen, ik weet niet of ze het niet verwachten, maar in ieder geval, ze konden niet dermate de premies zo verhogen dat ze hiervoor konden...
Nee, en als het al duur wordt, dan kunnen die boeren natuurlijk dat niet meer betalen. Dan nemen ze die premies niet meer af, gaan ze risico nemen.
Dat is het grote probleem.
Zo zit dat ook met jouw tanden.
Die zijn ook niet meer te verzekeren.
Koffie drinken.
Nou, maar dat is wel goed voor mijn verlichting. Ik heb het idee, Hidde, dat als er grote natuurrampen zijn, dat vaak de overheid instapt. Dus als er een overstroming is in Limburg, weet je wel, zoals ooit, weet ik veel wanneer dat was, dat dan de overheid toch instapt. Zijn zij een beetje aan het mekkeren, om maar in de landbouwtermen te blijven?
Dit weet ik niet. Of ze dus ook ingrijpen, of de overheid dus ook ingrijpt als ze iets geld heeft voor boeren.
Nou ja,
dat weet ik eigenlijk niet. Ja. Dat zou denk ik...
Dat is regelmatig gebeurd inderdaad. Met name de landbouworganisaties, de LTO, als er overstromingen zijn, dan komt altijd in het nieuws dat ze dan inderdaad zeggen, nou, dit was zo'n bijzondere omstandigheden, dat ze ook naar de overheid kijken. Met name in dat overstroming rivier een aantal jaar geleden.
Ja, precies.
Zeiden, we willen compensatie voor... En dat is ook altijd wel een beetje een maatschappelijk ingewikkelde discussie. Dan denk je, die rivier, wiens schuld is dat? Moet de overheid die rekening steeds opnemen?
Goeie vraag wel. In hoeverre dekt de verzekering dat wel of niet dan bij dit soort boeren?
Ja, in dat soort, ik kan nu even niet precies. Nee. Maar volgens mij overstroming een tijd terug. En er was volgens mij ook een sprake van echt extreme hagel een tijd. Dat dus blijkbaar niet verzekerd was, onvoldoende verzekerd. Of niet alle boeren zich hadden verzekerd. Dat dan de landbouworganisatie voor alle boeren opkomt. En zegt van ja, maar dit is zo'n omvang. Hiermee komt ook onze, niet alleen de individuele boerse bedrijf in risico. Maar het is gewoon een voedselzekerheidsprobleem. En dan moet de overheid daar wel iets bij doen. Maar goed, dan ga je dus nogmaals en zeg jij, moet die premie omhoog. Uiteindelijk moet er ergens betaald worden. En dan ga je een beetje schuiven richting wie pakt die rekening op. En dan uiteindelijk is dat dan maar weer de overheid.
Ja, maar het feit blijft dus wel dat het dus duurder wordt om te boeren.
Ja, precies. Ja.
Dus linksom of rechtsom, of het nou belastinggeld is of een hogere premie. Ja. Dat wordt doorbrekend in de prijs per bunder.
Er werd nog wel gezegd, van er zijn nog wel een heel aantal preventieve maatregelen, die ik dan niet zo, de preventieve maatregelen tegen droogte bijvoorbeeld of zo, die
een slootje,
dat soort dingen die veel boeren nog niet doen. Dus daar valt nog wel winst te behalen, weet je wel? Ja. Dus daar kijken ze dan ook naar hoeveel preventieve maatregelen heeft een boer, dus welk percentage krijgt hij van zijn verzekering terug.
Ik heb wel het idee dat bij overstromingen er altijd een groepje paarden is.
Dat zich ergens gaat staan.
Op een terp zich terugtrekt en dan moet worden gered. Is dat een soort regel? Er is pas een overstroming als er een groepje paarden vaststaat op een terp.
Één paard, toch?
Ja, één paard. Dat staat altijd één paard. Denk ik,
hoeveel arealen met paarden hebben wij dan?
Ja, nee. Hoeveel bunder?
Hoeveel bunder paarden zijn er? Maar dus... leuk feitje, zorgwekkend. Maar er is zeker iets om in de gaten te houden. We gaan naar het tweede feitje. En het tweede feitje is van Joris Lohman.
Ja, mijn feit is dat 80% van de arbeiders in de glastuinbouw, maar ook in de feesindustrie, komt uit het buitenland.
80%?
80%. Deze reactie hoopte ik op.
80%! Ja, Govert.
Nee, maar ik vond dat ook veel. Daar heb ik het als...
Nog een keer. Ik was niet aan het luisteren. 80%,
ja,
van de mensen, arbeiders, ja, in de glastuinbouw en vleesindustrie. Ik heb die twee sectoren genoemd, omdat dat toevallig allebei... En omdat ze veel in de media waren. Die komt dus uit het buitenland. Dus de mensen die werken in die sectoren, die zijn afkomstig uit het buitenland.
En hoeveel mensen zijn dat?
Nou, goed dat je het vraagt. Ik heb het voor de glastuinbouw en de vleesindustrie apart even opgezocht. Jaarlijks werken in de glastuinbouw ruim 82.000 mensen. Zo. In de piekperiode, dat is natuurlijk als er geoogst wordt, loopt dit op tot zo'n 113.000 mensen. En hiervan, dus het is ook in, nee, hiervan is dus 80% afkomstig uit het buitenland. En in de vleesindustrie werken wat minder mensen in Nederland, 12.000. 80% van hen is ook arbeidsmigrant. En zij werken, dat hebben eigenlijk vooral, dat hebben beide een beetje gelijk. Ze werken vaak via uitzendbureaus en korte met flexcontracten.
En zijn dit dan ook vaak wat laag opgeleide mensen of ook wel mensen met kennis? Zoals,
Dat kan je natuurlijk uit deze cijfers niet naar boven halen. Want van al die mensen zijn dat natuurlijk verschillende opleidingsniveaus. Maar je kan natuurlijk wel vanuit gaan dat in die beide sectoren, even laten zeggen, oogst en de handelingen die moeten worden gedaan in slachthuizen. Oh. Dat zijn niet de mensen die in Amsterdam-Zuid op school hebben gezeten en een universitaire opleiding hebben gedaan. En dat is waarschijnlijk ook wel de reden dat, dat we die niet uit Amsterdam-Zuid kunnen halen, maar dat die vanuit verdere orde moet komen. Ja. En ik moet zeggen, ik ben regelmatig in een kas geweest om te zien wat daar gebeurt. Maar ik ben ook in een slachtterrein geweest, een hele grote in Nederland. Een van de meest moderne en mooi goed ontwikkelde, even zeg maar vanuit efficiëntieperspectief. En dan zie je ook het soort werk wat daar gedaan moet worden. En hoeveel mensen, dat vond ik ook echt fascinerend. Het is ontzettend geautomatiseerd. Dus in slaglijnen en alles helemaal. Het is een enorme moderne operatie. Hygiënische, schone, niet stille operatie. Maar de hoeveelheid mensen die dan in zo'n slachterij op een dag aan het werk zijn. Die zijn dus ook met de hand nog allerlei handelingen aan
doen.
Wat
doen ze dan?
Ja, varkens doormidden snijden, uitbenen, stukken in stukjes snijden, verpakken.
Ik hoorde van iemand die moest de magen van een koe postmortem leegmaken. Omdat ze dan de maag nog willen gebruiken. Maar de inhoud heb je niet nodig.
Ik heb de persoon die de meest interessante baan in de agrofood cluster heeft. In ieder geval in Nederland. Staat bij zo'n slaglijn varkens. En die moet dan een stukje branden. Om erachter te komen of er een bepaalde geur aan zit. Volgens mij om de berengeur te checken. Ja. Dus die brandt in zo'n karkas doormidden. Brandt een stuk en gaat door een stuk. Stopt dan haar neus. Ik wil het even naar voordoen. Haar neus erin, want dat is een dame. Om te ruiken. Of het goed is of niet.
Dit is een varkens.
Is elke 4 seconden of zo komt zo'n varken voorbij. Oh. Ik weet niet hoe lang haar dienst was.
Mag ik hopen dat ze er echt veel geld verdient.
Dat mag ik ook hopen. Maar mijn aanname, dat heb ik niet gecheckt, is dat het wel meevalt daarmee.
Dit is dus een soort varkens sommelier. Nee. Dit is een goed jaar.
Nee.
Dit
is, dit... nee, maar goed. Dus kijk, dus dat is wel een beetje het punt. Hè. Dat zijn natuurlijk echt banen die echt wij. Dat... Ik bedoel, ik kwam met Amsterdam Zuid, dus ging even voor mezelf. ik zou dat niet doen. Nee. Jij denk ik ook niet. En ik kan heel weinig mensen verzinnen. Dus, hè, dus dat we dat al die mensen uit het buitenland komen, uit verschillende buitenlanden, om dat werk te komen doen hier. Dat ja, anders gebeurt het.
Ja,
niet.
En meestal wel uit een verenigd Europa, toch? Het zijn allemaal de open grenzers.
Oekraïne is veel tegenwoordig ook, toch?
Ja, ik begreep en ik sprak iemand uit de glastuinbouw laatst. En ik begreep dat dat inderdaad wel een beetje opschuift, zeg maar. Dat het eerst inderdaad, Polen zijn nog steeds wel veel van, het, van de arbeiders. Maar dat nu veel mensen uit de Oekraïne inderdaad ook...
ja, maar wat te gek dat die dat komen doen, toch?
Nou ja, dat is een beetje het verhaal wat er natuurlijk achter zit. Hè. Ik noem even die baan die ik net noemde. Dat zijn gewoon denk ik niet veel mensen die dat zouden willen doen. En 80%, dan zou je dus eigenlijk kunnen zeggen, dat draait op die mensen die dat moeten doen. En er zijn natuurlijk ontzettend veel innovatieve technologische vooruitgang geweest, waardoor er veel minder mensen nodig zijn. Maar alsnog, ja, om onze groente en fruit en onze varkensfiletjes te hebben, dan zullen gewoon mensenhanden nodig hebben. En die komen hier naartoe. En ik had nog een extra... Ik had even gekeken, een beetje uitgezoomd van hoe zit dat nou met ja, mensen die überhaupt werkzaam zijn in de land- en tuinbouw. Weer van onze favoriete site, Our World and Data. Maar als je dan kijkt naar aantal mensen werkzaam in de land- en tuinbouw in Nederland in omstreeks 1900, is dat 30% van de mensen van de totale populatie. En als je kijkt naar nu, is dat 2,9%. Ja. Dus moet je even nagaan, zeg maar, hoe klein die aantal mensen die überhaupt in dat sector, in de sector werkt. En als je dan, je kan daar verschillende landen tegenover wegzetten, had ik even random, tenminste dat gaven ze aan, Ethiopië genomen. Daar werken nu nog steeds 73% van alle mensen werken in de land- en tuinbouw. Ja. Dus dat is even, zeg maar, het verschil waar we, en dan dat zijn, en dan die 2,9% zijn dus alle mensen, hoogopgeleid, laagopgeleid, of hoe dat praktisch opgeleid. Ja. En nou, zeggen kennisbanen en dit soort banen. En dat is dan alsnog zo'n laag percentage geworden.
Ik dacht dat het nog lager was trouwens. Maar
dat 2,9%? Ja, misschien is het cluster. Dus ja, nee, er handel en...
Is het werk in de kast dan niet toch nog wat anders dan het werk in zo'n slachterij? Dat is bijna alleen maar oogsten toch vooral, denk ik, wat zij doen.
Ja, volgens mij is ik laatst met een ondernemer in de glastuin... trek mezelf eruit. Met een ondernemer in de glastuinbouw.
Nou, trek jij jou zelf eraf uit?
Ik trok mijn stekkertje los. En die zei, kijk, het beeld wat natuurlijk wordt geschetst, en ik gaf nu net even een voorbeeld van, laten we zeggen, de minst populaire baan van Nederland. En in de glastuinbouw, ja, daar is het inderdaad oogsten, plukken. Ja. En toen zei hij van, ja, dat ziet er ook, dat is soms wel eentonig werk. Dan moet je heel veel hetzelfde doen. Maar goed, je staat in een verwarmde kas, binnen, buiten. Ja. Hij zei, er zit best wel wat afwisseling in, want je moet dan op een gegeven moment ook allerlei andere dingen doen, kratten verzamelen.
En je weet ook nooit waar precies die paprika hangt.
Nee, dus er zit, dus kijk, het is werk. Kijk, en wat er is de afgelopen tijd gewoon veel om te doen geweest, hè? Überhaupt in de politiek. Er was ook Klaas Knot, de directeur van Nederlandse Bank, die op een gegeven moment zei over twee sectoren, eigenlijk deze ook, glastuinbouw en vlees. Maar ja, als de economische activiteiten die eigenlijk Nederlanders niet willen doen, of waarbij de maatschappelijke baten niet opwegen tegen de kosten, zijn dat misschien sectoren die je niet in Nederland wil. Nou, dat is op zich best een interessante framing. Want wat is nou precies het probleem met arbeidsmigratie dan? Ja, ik heb ook een beetje even op de site van de CNV gekeken. Kijk, je vroeg net van, is het nou leuk werk of is het saai werk? Ik denk dat het belangrijkste is dat er goed met die mensen omgegaan wordt. Hè? En als er natuurlijk misstanden zijn, dan heb je natuurlijk best al wat over gehoord. Hoeveel dat is ten opzichte van het totaal, kan je niet in cijfers terugvinden in ieder geval. Maar kijk, als mensen slecht werkomstandigheden, onderbetaald worden, et cetera. Ja. Ja, dat is natuurlijk iets waar je als maatschappij en als politiek denk ik ook op moet ingrijpen. Maar op het moment dat mensen hier naartoe komen, goed onderdak krijgen, een marktconform salaris, laat ik het even zeggen. En enigszins bescherming op de arbeidsmarkt. Flexcontracten mogelijk via uitzendbureaus, waarbij het gewoon aardig geregeld is. Ja, dan is het op zich dat je zegt van, nou, wat is het probleem daaraan? Want die mensen die komen hier werken, die verdienen wat en kunnen daarmee ook hun economisch, hun gezin ergens anders onderhouden.
En die betalen dus belasting in Nederland, want hun loon...
Lijkt me wel, ja. Via de
betalen ze er belasting over. Ja. Dus dat levert de Nederlandse geldkast gewoon geld op.
Ja.
En in het licht van de... Ik zag laatst een artikel in het licht van de vergrijzing. Zouden er 3 miljoen arbeidsmigranten bij moeten komen? Of we moeten de AOW-leeftijd verhogen naar 69? Ja, dus er zijn in Nederland, even los van... Als je dat dus weg zou halen, is het nog steeds niet opgelost. Want je hebt gewoon te maken met, met dat over een paar jaar 25% van onze bevolking gewoon met pensioen is.
Ja. Maar het restaurant is gewoon een dag dicht, terwijl ze dat niet willen, omdat ze nu al geen personeel
hebben. Ja, dat komt denk ik niet door de Oekraïnse over.
Nee, maar... grappig genoeg, heb je best wel... ook achter de bar en tegenwoordig best wel veel Oost-Europeanen staan.
En nou zou je de Febo ook op een andere manier open kunnen houden. jouw favoriete restaurant.
Nee, maar kijk, het punt is inderdaad mondiaal. Want dit is, ik had voor Nederland hoe weinig mensen erin werden. Maar mondiaal, en er zijn ook een aantal mooie documentaires over gemaakt. Zijn er heel veel laagbetaalde arbeidspraken, plukken. Die ons eigenlijk onze hele voedselketen levend of in stand houden.
Ja.
Dus dat is iets wat toch een soort van ongemakkelijke waarheid is. We hebben het vaak over de lage prijzen. En dat boeren met weinig marges het moeten rooien. Leuk om beeldspraak. Maar dat is, er zit een hele keten van mensen omheen. En kijk, daar zitten ook ontzettend mondiaal natuurlijk verschrikkelijke misstanden in. Nou, en als je in Nederland... Dus ik vind het wel interessant om te zeggen, en dat is al vaak als thema voorbij gekomen. Is dit een sector voedselproductie die we hier willen? Want er zit zo...
Maar je wilt toch lokaal eten hebben?
Nou ja, dat kan je ook zeggen. Van ja, je kan wel zeggen, we gaan de kassen of ook de vleesindustrie gaan we ergens anders neerzetten. Maar dan is het
Egypte. Maar dan
breng je het naar Oekraïne, wat mij betreft. Ja. Want daar willen de mensen die wonen dan lokaal. Maar goed, dan moeten we het weer gaan importeren. Dus op die manier daarnaar kijken is volgens mij vrij kortzichtig. Ja.
Ik denk wel dat we hadden hier laatst Jelte van Kammen in de uitzending. Hij zou het in Oekraïne wel goed doen. Weet je wel, hij als man, met zijn postuur zou daar wel gewoon een goed leven kunnen hebben, toch?
Ik laat dit aan jou.
Nee, maar...
Ja, ik ga je ook verder niet op in. Het kan alleen maar fout gaan. Maar goed, kijk, en wat er dus wel achter zit, want... er was een nieuwsartikel ook over... er is veel over geschreven afgelopen tijd. Maar wat er vaak natuurlijk achter is... In het Westland bijvoorbeeld... is het argument om daar tegen te zijn... is ja, omdat er arbeidsmigranten werken in de kassen... gaat de leefbaarheid in deze regio achteruit. En dat zegt de Rotterdamse wethouder Tim Versnel. Afhankelijk van het seizoen werken er 12.000 tot 16.000 gastarbeiders... in het Westland dus. En ik kan me op zich daar wel iets bij voorstellen. Dat als we zo 12.000... man in een seizoen in een omgeving erbij komt, dat wat doet met de leefbaarheid. Maar goed, dat is wel het belangrijkste argument. En er heeft een meneer Van Duin heeft er een boek over geschreven en die zegt, persoonlijk vind ik niet dat je een industrie kan handhaven die alleen maar op buitenlanders kan draaien. Dan kan je de productie ook beter naar het buitenland verplaatsen. Als Westlanders echt zo trots zijn op hun kassen, moeten ze volgens deze meneer Van Duin er zelf gaan werken. Maar dan moet je niet een baan hebben die vrijdagmiddag vrijgeeft en een auto van de zaak. Nou, dit is volgens mij precies de crux waar het over draait. En dit is ook, we willen dat niet... We willen het zelf niet doen. En willen het niet in onze achtertuin. Nee. En we willen er geen last van hebben. Ja. Nee. Maar we willen wel eten en een beetje goedkoop.
Wat ik zo interessant vind, is dat twee weken geleden hadden we hier Boy. En die zei dat heel veel van de thema's die wij hier in de podcast behandelen, in de sector helemaal niet leven, maar juist daar buiten wel leven. Mm. Is het een issue ook binnen de sector? Want ik heb het idee dat de gastuinbouw zich redelijk stilhoudt als het gaat om... Ik zie ze niet echt in het debat, maar misschien zit ik ook een beetje buiten de bubbel. Hoe ervaren jullie dat?
Nou, ik weet wel dat ze wel heel graag willen dat dit bijvoorbeeld geautomatiseerd wordt. Dus dat ze echt wel investeren. Het is heel moeilijk nog om dat plukken van tomaten en paprika's te automatiseren, omdat die dingen heel zacht zijn. En je moet eerst herkennen of die rijp is. Dan moet je een knipje daarboven kunnen doen en dan moet je hem goed kunnen opvangen. Er zijn echt wel ontwikkelingen. Ik denk ook dat het uiteindelijk daar naartoe gaat. Nog die functie over dat je moet ruiken en een ding is misschien nog wel lastiger te automatiseren dan dit. Dus ik weet wel dat ze daarin investeren. Dus dat zou ook wel dat zij er zelf wel mee zitten.
Ja, maar ik vraag me dus af of leefbaarheid nou bevorderd wordt door automatisering. Want dan heb je helemaal niemand
meer. Dat is een goede vraag.
Ja, maar dit is ook weer een beetje zo'n discussie die vaak naar voren komt weer tussen die tovenaar en die profeet. Ja. Dat was een van de stokpaardjes die jij al lang in eerder aflevering hebt. Dus van ja, als je minder intensieve technologische vooruitgang landbouw voedselproductie hebt, wil, dan heb je je meer mensen erin nodig. Ja. Nou, en dan hebben we soms vaak het beeld van de boer. Dan gaan we weer het land op en dan gaan we weer fijn buiten werken. Maar goed, het meeste werk wat er nu gedaan moet worden, is dat werk wat je
wij niet willen doen.
Hoeveel arbeidsmigranten heb je eigenlijk nodig voor het wieden in de biologische landbouw? Want dat wordt ook heel vaak door Moldaviërs en Oekraïners gedaan. Nou ja, het areaal is nog heel klein natuurlijk.
Nou, maar er zijn dus in totaal zijn er 850.000 arbeidsmigranten in Nederland. Waarvan dus 200.000 in de tuinbouw zitten of in de landbouw. En nou hoor ik van een aantal politieke partijen en van PVV en NRC die zeggen wij willen minder migranten. Wat is dan de oplossing? Want dat houdt dus in dat je dus met z'n allen, dus de autochtone mens moet dus meer uren gaan draaien. Moet dus langer werken na hun 65ste. Het moet toch of uit de lengte of uit de breedte? Ja. Ik vind die discussie vaak een beetje plat. Want ik zag nu toevallig dat de PVV zegt we willen minder migranten. Eerder met pensioen. Ja. En we willen gratis bier. Weet je?
Dat laatste punt ben ik er voor.
Ja. Nee, maar, dat sowieso. Maar het kan toch niet? Er moet toch uiteindelijk iemand dat gaan doen?
Ja.
En als wij dat niet gaan doen, dan is het toch heel logisch dat iemand anders dat gaat doen?
Ja, en die doen dat dus ook.
En dus is niet de vraag hoe, maar... Niet,
of juist,
maar
hoe.
Maar hoe. Ja. Niet of, maar hoe. Dus als het niet leefbaar is... Ik kan me best voorstellen als ik 3 maanden hier ben... en ik ben hier puur om geld op te halen... stop mij op een kamertje met 8 anderen. Ik doe het wel. Ik spaar geld uit. Ik hoef hier niet een hele luxe villa.
Maar dat zijn natuurlijk anekdotische voorbeelden. En dat ik ken een aantal van dat soort ondernemers. En die, ik zou dat ook over mijn eigen bedrijf zeggen. Die geven dit soort voorbeelden. Die zeggen, die willen helemaal niet. Die willen gewoon zoveel mogelijk uren maken. Want ze zijn hier toch. En meer geld verdienen.
Wij moeten ze
ook,
dus beschermen.
Ja, maar het is inderdaad. Want er zijn natuurlijk ook echt wel. En daar zijn de cijfers niet voor. Maar er zijn echt wel misstanden. Overal in elke sector. Maar dus het gaat inderdaad. Over in plaats van daar een discussie over te hebben van hoe gaan we dat dan zo goed mogelijk doen, hoe gaan we zo goed mogelijk beschermen
en ze welkom heten. Dat we zeggen wij zijn de gastheer, wij hebben jullie nodig, want wij moeten eten. Kunnen we het leuk maken voor ze? In plaats van kunnen we het leuk maken voor ons?
Ik denk dat ze niet op jouw entertainment zitten te wachten. Dat ze echt denken
nou, deze podcast in met rust. In het pols.
Karsten, ik heb net 10 uur gewerkt. Wil je alsjeblieft mij met rust laten?
Nou, Voltaire zegt er het volgende over. Nee, maar ik denk dat wat ik interessant vind... en dat is ook waar we het vaak met Stop the Food Fight over hebben... of vaak met onze films... Hoe heb je nou het gesprek zonder dat je in het frame stapt van de mensen die
het is goed,
zeggen
het is slecht.
minder. We hebben eten nodig. Dat moet door iemand worden geplukt. Wij gaan het niet doen. Dus moeten we nadenken hoe gaan we het voor hun zo veilig en comfortabel mogelijk maken. Ja. Dat zou het gezocht
hebben. Daar zijn we in de politiek dan wel weer heel slecht in natuurlijk. Want ik bedoel, nogmaals, ik woon niet in het Westland. Maar ik kan me op zich best voorstellen of op andere plekken. Ja, waar je met inderdaad arbeidsmigranten of met dat je daar te maken mee hebt. Dus ook, het is niet zo dat de zorgen van mensen die daar wonen, dat je daarover zegt van die zijn niet relevant. Hè? Dus ook dat. Hè?
Nee, maar dat moet je dus delen. Je moet dat dus gaan spreiden, dat je dus plekken hebt.
Ja, en spreiden zijn we er niet zo heel goed in. Nee, maar dat is natuurlijk ook gewoon de politieke...
Een spreidingswet.
De gedoe waar we in zitten. Dat we overal het weg willen duwen en niet voor de gevolgen van onze levensstijl willen opdraaien. Ja. Maar dat is een ander verhaal.
En dat is het laatste wat ik erover ga zeggen. Daarna kunnen jullie het afronden. Want voor mij moeten we ook door naar het derde feitje. Is dat ik mijn punt kwijt ben. Dat ik best wel het idee heb dat de urgentie groter is bij de mensen die dus niet in de sector werken. En dat het eerder een sentiment is. En ik ben dus best wel benieuwd... in hoeverre dat invloed gaat hebben op het daadwerkelijke probleem.
Ja. Nou ja, dat ik vond dat wat je zegt klopt voor mij heel erg. Het gaat dus heel erg over vlees en glastuinbouw. Niet over bio-wieden. Terwijl, dus dat is daar klopt positief, het niet over. En voor mij, en daar wordt er positief over gedacht. Ja, dat is heel goed. Maar hetzelfde, zit je op de, dan moet je, weet je wel...
Lig je
op een plankje de dingen. En dus daar zit ook een soort framingsdingetje in. Dat zijn twee sectoren die niet passen binnen het huidige
bio-wieden. Ja, er zijn natuurlijk een heleboel mensen zeggen... en die luisteren naar de podcast en zeggen... ja, maar de vleesconsumptie is überhaupt moet naar beneden... en we zouden op deze manier geen vlees moeten produceren. Nou... in feite eens. Hè, dat we minder, we hebben het al eerder over gehad. Kijk, aan de andere kant is het wel zo dat op dit moment hier op deze manier vlees verwerkt wordt. En dat, ja, dat daar dus blijkbaar de markt voor is. Dus dan kan je ook hierover gaan zeggen, nou, ga weg met die slachterij en zet ze in Polen of Oekraïne neer. Maar dan zouden we ook moeten stoppen met vlees eten hier in Nederland.
Ja, en nou hebben we toevallig van al onze luisteraars is een groot contingent uit de glastuinbouw. Alle vragen die jullie hebben over het samenvoegen van de vleesindustrie en de glastuinbouw kunnen naar joris@stopthefoodfight.nl.
Nee, naar Klaas Knot.
Naar Klaas Knot.
Maar die heeft volgens mij een paar vragen gehad.
Want ik denk dat ze niet heel blij zijn dat het frame nu ontstaat dat die sectoren aan elkaar worden gekoppeld.
Nou, daar, weet ik niet.
Daar
dat
tegenin.
Is wat er gebeurt in de media nu wel.
Ja,
zeker.
En dat vind ik best wel interessant.
Nee, ik heb dat wel bewust. Ik bedoel, deels omdat dat zo neergezet wordt. Dus daar reageerde ik op. En aan de andere kant, het is allemaal voedsel die wij nodig hebben, wat we willen eten. En uiteindelijk heeft het wel, in dezelfde economische wetten speelt het mee. Dus ik vind het wel relevant om die twee sectoren met elkaar te vergelijken, terwijl ze natuurlijk ook heel anders zijn.
Absoluut. En we kunnen niet onderschatten dat het vuile werk moet gewoon worden gedaan. En daar moeten we ook dankbaar voor zijn en ook die mensen goed verzorgen. Punt. Oké, we gaan naar het derde feitje. En het derde feitje is van mij. En mijn feitje is: welvaart is een voorwaarde voor duurzaamheid.
Heer.
Ja, ik laat even het feitje landen.
Nou ja, ik...
luisteraar.
Ik kwam hierop omdat ik in onze redactievergadering dat mijn feitje van deze week is afgeschoten. Omdat die was gemaakt door ChatGPT. En niet goed was. Dus ik moest even op zoek naar een nieuw feitje. En nou las ik toevallig op nu.nl dat van de Zaanse Hoeve, de yoghurt die normaal in ronde bakken wordt aangeboden, vanaf nu in ovale bakken wordt aangeboden. En dat zou zo'n 30% CO2-uitstoot schelen, omdat je dus meer bakken kan vervoeren per vrachtwagen. Toen dacht ik, maak ze
waarom deden ze dat niet eerder?
En waarom zijn ze dan niet vierkant, zoals de pakken melk ook vierkant zelf?
Ik ken nog veel bakken stapelen.
Nee, maar hier heb je dus echt gewoon een intelligentie voorzien nodig om dit
komen ze over 5 jaar achter
op te lossen. En toen las ik tegelijk dat de kruidvat overgaat naar snoepzakken van papier. En ik las dat de Ecuadoriaanse ananas tegenwoordig wordt vervoerd zonder kroon.
Ja.
Waardoor je ook dus reductie hebt. En toen dacht ik, oh ja, er is wel iets gaande in de reductie van materialen die of dunner worden of innovatiever. En toen moest ik denken aan een boek van McAfee, die het heeft over decoupling, ontkoppeling. En toen dacht ik, volgens mij wil ik het hier wel eens een keertje over hebben. Want
mijn favoriete onderwerp.
Het is wel een van de thema's waar wij buiten de podcast om het vaak wel eens over hebben. En ik dacht, laten we daar een beginnetje in maken. En ik denk dat een podcast niet lang genoeg is om dit thema in 10 minuten te bespreken. Maar misschien kunnen we daar een paar andere voorbeelden in de toekomst over hebben. Maar ik dacht, het is goed om eens even te gaan beginnen. Dus wat is ontkoppeling? Wij denken heel vaak dat welvaart is gekoppeld. Hoe meer welvaart, hoe meer vervuiling. En de oplossing voor meer vervuiling is minder vervuiling. En dan moet je dus minder kopen, minder groeien, minder doen. En dat heet degrowth. Dus als je minder gaat produceren, als je minder gaat kopen, ga je ook minder vervuilen. Dus wij als welvarend land zijn aan zet om ons in te houden, om korter te gaan douchen, om niet te gaan vliegen, om geen vlees te eten, om minder kinderen, minder diesel. Dat is één kant. Ja. Maar het interessante wat dus plaatsvindt is, ik zou het trouwens ook eventjes voorlezen. Er is sprake van ontkoppeling als een economische activiteit toeneemt, terwijl er gelijktijdig de milieudruk minder snel toeneemt. Van absolute ontkoppeling is sprake wanneer de economie groeit en de milieudruk daalt. Nou ja, door de komst van de computer in de jaren 70 is er eigenlijk een ontkoppelingsmoment geweest, waardoor we verder konden in productie, zonder dat dat meer invloed had op het milieu. Dus nou ja, neem bijvoorbeeld nu onze iPhone of onze, hoe heet het ook alweer? Een Android. daar heb je nu een faxmachine in, je hebt een camera, je hebt een agenda. Dus je hebt veel minder grondstoffen nodig om hetzelfde te kunnen bereiken. En dat is eigenlijk ontkoppeling.
Nou, ik vind het een van mijn favoriete feitjes. Ik praat hier ook vaak over in mijn lezingen, een boek bij. Is dus inderdaad ook dat wij... Ik vond dat een van de voor mij zelfs opvallende feitjes. Is dat als je kijkt naar de per hoofd van de bevolking... gebruiken wij allemaal in Nederland 20% minder grondstoffen dan 20 jaar geleden. Terwijl we veel rijker zijn geworden. Dus dat is natuurlijk wat ontkoppeling dan doet. Je wordt wel rijker en je gebruikt minder grondstoffen. Maar ik vond 20%,
zeggen mensen, welke vraag stellen mensen dan?
Maar telt ook de import mee? Ja, die telt ook mee. Ja. Die import is hierin meegenomen.
En dus import alles, is dus
ja,
alles...
De import en het is verplaatsen van productie naar lagere landen.
Dat wordt allemaal meegenomen. Ja.
En dat, toch voelt het niet zo dat het zo is.
Dus het gaat alleen maar over overconsumptie. Maar wij gebruiken veel minder papier en veel minder karton en al dat soort dingen. Dus ik moet eerlijk zeggen dat bij dat ook... En de 5 is nog niet genoeg, het moet nog veel harder. Maar ik vond het echt opvallend dat wij... Ik dacht echt, zelfs ik ben heus van overtuigd dat als je kijkt naar onze CO2-uitstoot... Die is weer terug op het niveau van 1960, terwijl we nu veel rijker zijn. Dat is ook ontkoppeling. Ja. Maar, dat we zelfs qua grondstoffen het eigenlijk dus beter doen dan 20 jaar geleden.
Ik vond het heel leuk dat in het boek van Andrew McAfee stond... daar stonden eigenlijk twee voorbeelden waardoor het voor mij heel inzichtelijk werd. Het eerste voorbeeld is het frisdrankblikje. Dat was vroeger van tin en dat is nu van aluminium. En het is nu een derde van de dikte omdat ze door moderne... innovatieve meetinstrumenten het diagonaal kunnen snijden... waardoor je dus minder nodig hebt voor dezelfde hoeveelheid stevigheid. Dat was één voorbeeld waar ik dacht... oh ja, de computer en de innovatie heeft daadwerkelijk impact... op de dikte van een blikje, maar ook op de grondstof van het blikje. En het andere voorbeeld wat ik heel erg leuk vond... was in de jaren 70 was er in de VS... kon je als baan hebben het opzoeken van wagons. Er is in de VS een groot netwerk van treinen en rails. Maar er was ongeveer 30% van alle wagons was zoek. Die stonden ergens en dan wist je niet meer waar. Niemand had ze daar neergezet en losgelaten. Dus er waren een paar mensen...
Op een paard?
Permanent, ja, niet in een wagon. Want, nee, ja, die was zoek. Gewoon...
Of met zo'n ding waar je zo...
ja, zo'n ding.
Ja, dan kan je dus even zien wat ik doe. Maar met
zo'n ding, jongens. Je moet het even uitleggen. Alsof je een soort waterpomp, ja,
op de weg, op de rails. Ja.
Ja, een beetje als roadrunner. Ja, ja. Achter iets. Nee, maar je was dus... dus je had veel meer wagons nodig om alles draaiende te houden. Omdat er op ieder moment zo'n 30% zoek was. Ja. Nu heb je met chips en zo is het 98%. Er is af en toe een chipstuk waarschijnlijk. Ja. Waardoor je dus met dezelfde hoeveelheid zekerheid veel minder marges nodig hebt. En dat waren voor mij wel leuke voorbeelden. Waardoor ik snapte dat welvaart en niet per definitie bijdraagt aan slechtere dingen. Neem niet weg dat we dan dus niet hoeven te gaan nadenken over minder vlees eten. En is wat langer.
Precies. Nee, zeker.
Nee, maar kijk, en dat raakt ook weer het terugkerende thema in deze podcast. Dit zijn dingen die inderdaad weinig bekend zijn, heb ik het gevoel, in het maatschappelijke debat. Dus dit soort feiten en die volgens mij ook wat meer toekomstgerichtheid geven dan de hele tijd roepen van we gaan allemaal
angst
kapot, want het wordt allemaal meer en het enige wat we kunnen doen is stoppen en minder en dat is eigenlijk het hele probleem ook van links om op dit moment weer zo'n terugthema. Dus meer kennis over wat er is gebeurd en dat die koppeling denk ik voor een heleboel dingen een feit is, ook de landbouwproductie, daar hebben we ook een aantal keer over gehad, hoeveelheid land is er relatief mondiaal
luchtvervuiling
wat gebruik gebleven, terwijl de yields wat was het? Die tweevoudig waren?
Vijfzacht zelfs.
Nee. Nou, ja. Dus dat zijn dingen die inderdaad... En aan de andere kant... want jij geeft een aantal voorbeelden over verpakkingen met name. En dat vind ik met name ook wel weer een interessante. Want daar zou je over kunnen zeggen... Ja, inderdaad, aan de ene kant, waarom deed je dat dan daarvoor niet? Waarom het gaat over vormen.
Het gaat rond.
Ja, en kijk, wat volgens mij de kern altijd een beetje is... waarom worden nou onder bedrijven... krijgen ze de incentive? Waarom gaan die nou iets doen wat beter is, wat duurzamer is? En dat is soms technologische innovatie. Want als je het zo vertelt zoals jij, dan zegt is ook een beetje een andere kant waar je door kan slaan. Ja, weet je wat de heer altijd zegt? Allerlei problemen hier. Maar goed, we hebben het altijd op weten te lossen met allerlei technologische innovatie. Dunnere verpakking, dit en dat. Dus waar maak je zorgen over? Dat gaan we vanzelf wel fixen. Maar dat is natuurlijk ook niet waar, historisch gezien. Het is dus heel erg koop, zo dus dat... Wel. Nou, dus nou, niet altijd. Soms is het inderdaad zo, als er verpakkingen gaat, dat gewoon nieuwe technieken die bijvoorbeeld afbreekbaar zijn, etcetera, zijn gewoon veel duurder. En ja, dan wordt dat niet betaald door de markt, et cetera. Maar dit soort vraagstukken over bijvoorbeeld CO2, hè, dat komt ook omdat we ons wel heel erg druk zijn gaan maken over milieuvraagstukken in de jaren 60 en 70. Allerlei activisme, allerlei, waardoor uiteindelijk overheids, in ieder geval soms regels, maar vaak ook wel een soort van waarschuwende vinger van je moet nu toch echt minder CO2 gaan uitstoten. Je moet aan je voedselverspilling gaan werken. Dat daardoor bedrijven naar dit soort innovaties gaan zoeken. Ja. Ja, dus het is wel een samenspel van die twee bewegingen om te zorgen dat er vooruitgang op het gebied van duurzaamheid wordt geboekt.
Ja, nee. Ik denk dat er twee punten zijn die jij hier maakt. Ik las op Albert Heijn, op hun site, dat zij de innovaties in verpakking met name afstemmen zonder de consument weg te jagen. Dus een nieuwe verpakking is blijkbaar heel ingrijpend. Van rond naar ovaal.
Vinden mensen heel erg.
Vinden mensen echt, mensen liggen er wakker van. Ik heb echt...
Allemaal mailtjes waarschijnlijk.
Nee, maar
serieus.
Dus het gaat niet over iets duurzaams doen, maar als we alsjeblieft niet verliezen wat het marktaandeel is. Ja,
precies.
Er is angst. En het tweede is, en dat is die milieubewegingen, die kwamen omhoog in de jaren 60, 70. En dan wil ik even de volgende term erin gooien, de Kuznets-curve. En die mag je eruit leggen.
Oh ja. Nou, ja, de Kuznets-curve zegt dus inderdaad, die laat het verband zien tussen milieuschade en welvaart. En die laat dus zien dat tijdens de meeste landen beginnen als een agrarische economie, heb je weinig schade en weinig welvaart. Dan ga je industrialiseren, krijg je meer schade en meer welvaart. En op de piek van die schade zijn bij ons in de jaren 70 zijn Greenpeace en zo ontstaan.
Daarna?
Ja, die gingen natuurlijk dat lijntje doortrekken. Van, oh jee, als die schade, als de welvaart toeneemt, neemt de schade toe. En zeggen, maar wat en dan
imploderen
de planeet. Ja. Maar wat zij dus niet hadden gezien of niet hadden inzien, is dat er door technologische innovatie, maar vooral, wat mij betreft, door overheidsbeleid, inderdaad, allerlei wetgeving komt om de milieuproblematiek aan te pakken. En dan wordt de druk op het milieu juist minder, terwijl we welvarend worden. En wat dat jij zegt
is... het punt wat ik onderschrijf.
Ja. Ja, nee,
dus dat die druk wel nodig is, want als je anders, er is weinig incentive voor die bedrijven.
Ja, maar ik wil even een belangrijk punt maken. Die milieubewegingen, is dus het feit dat mensen zich druk maken om het milieu, is een proxy van welvaart. Dus hoewel, en dat is wat mensen voor mij heel vaak vergeten, in de degrowth-beweging. Kijk, als je bijvoorbeeld...
Ik zei ja, maar toen dacht ik...
Nee. Als je bijvoorbeeld The Crown kijkt, dat zit in een aflevering over de Great Fog. Dat je dus in Londen de overkant van de straat niet meer kan zien door de kolensmog. En heel lang accepteerden mensen dat, want kolen gaven hun voor het eerst warmte. Voor het eerst elektriciteit, voor het eerst de mogelijkheid om 's avonds een boek te lezen. Maar op een gegeven moment raak je aan een bepaald welvaartsniveau dat je zegt... Nou, ik zit op de top van de piramide van Maslow, zou ik zeggen. Ik heb eigenlijk alles wel. Ik heb het goed.
Ik wil de overkant.
Ik wil eigenlijk best wel geld willen investeren in.
God, van de straat, dan wist ik eens.
Ja. Maar zo is het wel. Een beetje gechargeerd gezegd. Dus je moet een bepaalde mate van welvaart hebben om het milieu te willen ontzien. En dus dat is ook voor mij de kunst aan die Kuznets-curve. Als iedereen een bepaalde welvaart heeft. En dat moeten we dus ook krijgen. En dan gaan we opeens heel veel investeren. Dat zie je natuurlijk in Nederland. We hebben heel vaak over die luchtkwaliteit. Maar de luchtkwaliteit in Rotterdam en zo in de jaren 70, 80 was echt verschrikkelijk slecht. Toen ging de overheid zwavelfilters verplichten voor de industrie en dat soort dingen. En op een gegeven moment krijg je hierdoor die incentives. Dus je kan ook die Kuznets-curve, dus zo'n parabool. Die kan je dus sneller naar beneden drukken door heel hard als overheid erop heen te drukken.
Ik ben het hier niet mee oneens. Het is wel zo dat het heel erg geredeneerd is vanuit degene die de welvaart doormaakt. He? Dus dat een van de grote problemen in duurzaamheid gaat over externaliseren. Ja, ja. Dus het probleem wat jij zelf hebt. Jij bent lekker bezig met je welvaart aan het laten groeien. Ja. En op een gegeven moment, dat gaat allemaal goed voor jezelf. En op een gegeven moment kom je erachter, hey, het wordt hier om mij heen best wel een smerige boel. En dan ga je daarop ingrijpen. En heb je ook die. Maar ja, de problemen die je hebt veroorzaakt voor anderen, hè, die neem je daar niet in mee. Dus het is heel erg geredeneerd vanuit de ontwikkeling, vanuit de industriële perspectief.
We hebben heel veel ontwikkelingswerk op duurzame initiatieven. In Costa Rica is een van de voorbeelden daarvan. Dus ik denk wel degelijk dat we dat dus ook exporteren.
Nou ja, en dat is ook
een beetje kijk. Nou ja, dat wij ook snappen dat de Amazone een onderdeel is van onze welvaart.
Nou, dat vind ik wel. Beetje een idealistische gang van zaken. Nou ja, nee, maar kijk, dus uiteindelijk, maar kijk, de oplossing zou zijn. Ja. Hè, en, dus, en dan gaat het eigenlijk over gelijkwaardigheid en groepen die minder macht hebben in de wereld. Ja. Het, de oplossing zou zijn voor iedereen die economische zelfontplooiing zou kunnen gelden. Zeker. Want dan kan je dus bijvoorbeeld in de Amazone of in Ghana, waar jij geweest bent, als je zegt, als wij daar zeggen, hey, jij moet hier minder of jij moet hier duurzamer, dan zeggen zij, dus ga jij eens even lekker terug naar Nederland.
Ja.
Maar als zij zeggen, nou, jij gaat eerst je eigen kutsnetcurve door, je gaat jezelf ontwikkelen. En dan ga je zelf denken, hey, ik ga het toch iets duurzamer doen. Dan zou het, dus dat voor iedereen geldt, dan zou het omgaan. Maar in de werkelijkheid is het vaak dat de machtigen natuurlijk die curve hebben doorlopen en daardoor allerlei negatieve effecten externaliseren naar anderen.
Nou ja, maar niet alleen negatieve effecten. Je ziet natuurlijk dat de hele wereld wordt welvarender. Dus je ziet bijvoorbeeld in China, als China die gaat zijn klimaatdoelstellingen waarschijnlijk halen. Ook omdat er in klimaat in China ook al een soort hele grote beweging is van mensen die zegt, ik accepteer het niet meer.
Ik wil gewoon langer leven.
Ja, ik wil langer leven. Ik wil een fijne natuur om me heen. Dus je ziet ook dat dat
dan geef je dus ook een voorbeeld van een power macht.
Maar jongens,
ik zie het bijvoorbeeld in Bangladesh ook. Bangladesh heeft nu onze textielindustrie. Daar zie je dus nu de eerste industrialisatie plaatsvinden. Ook daar gaat uiteindelijk. Dat land is steeds rijker aan het worden. En op een gegeven moment gaan zij dus ook het milieu. Dus je moet iedereen over die kutsnetcurve hebben. Jongens, en dan kan je ze economisch behelpen, volgens mij.
Ja, want jij zegt ook net in jouw punt over de arbeidsimmigranten. Die kwamen eerst uit Polen. Hmm. Nou, die zijn nu dus eigenlijk rijk genoeg omdat ze niet meer hoeven. Ja. Dus nu moet je naar Oekraïne. Dus er is wel een kutsnetcurve rimpel-effect.
Precies, 100%.
Gaande.
Ja.
En ik denk dus dat we wel degelijk scherp en ook kritisch moeten zijn op onze welvaart en hoe wij afval scheiden en dat soort dingen. Maar per definitie de welvaart als iets negatiefs bestempelen, vind ik dus het
kort door de bocht. Daar ben ik het helemaal mee eens. En dan wil ik toch, want daar hebben we wel de neiging om te zeggen van het gaat allemaal best wel goed. En maar als je ziet dat er op zoveel plekken in de wereld echt nog het afvalputje is van alle welvaart. En dat is niet alleen de witte man en de westerse. Nee, alle gewoon machtsblokken in de wereld. Dus de Chinezen. En er zijn heel veel slachtoffers, economische slachtoffers. Dat zijn soms landen, dat zijn soms regio's waar onze schepen worden gesloopt. Onze iPhones, de mineralen voor worden gedolven. Ja. Dus dat is een economische realiteit waar dus echt gewoon. En dan zitten wij allemaal lekker te koesnetsen. Maar zij, dus kijk, als dat voor hen ook zou gelden, maar dat is nou volgens mij precies de kern waardoor je, en dat gaat over duurzaamheid, het gaat dus niet alleen over ecologie, minder impact, maar het gaat eigenlijk over gelijkwaardige verdeling voor alle mensen op de wereld. Hè. Dus die sociale component van duurzaamheid, die wordt daar toch vaak wel weer in vergeten.
Alleen dan moet je dus eigenlijk gaan zeggen, onze incentives naar die landen zou zijn, wij moeten hun welvaart geven en niet dingen kleinschalig houden en lokaal.
Zeker, maar dat vind ik een ander. Ah, daar ben ik mee eens. Dus dat is een beetje, en dat is eigenlijk omgeslagen, zou je bijna kunnen zeggen. Is ook weer een van jou.
Wij moeten naar die growth, maar zij moeten naar growth.
Nee, dat is volgens mij het failliet of van dat geeft geen perspectief. Als je allemaal mensen die hier zeggen van we moeten allemaal minder en we weten niet eens hoe en we zien dat we niet minder doen, dat geeft geen handelingsperspectief. Dus wij zijn hier met z'n allen een beetje aan de ene kant de wereld aan het vervuilen nog steeds. En aan de andere kant een beetje depressief dat we niet weten. Dus we zouden moeten zeggen ontwikkeling hier. En dat moet nog harder en duurzamer. En we moeten ook ontwikkeling mogelijk maken op andere plekken. Maar met het perspectief dat duurzaam en eerlijk zou worden. En met name dat eerlijk is nou wel iets wat we heel ingewikkeld vinden om te organiseren.
En je zegt heel erg terecht van wij zitten hier lekker te koesnetsen. Ik weet dat de Breakthrough Institute in Amerikaanse Denktank heeft dat wel eens laten zien. Er zijn dus nog maar 20 landen aan het, zou ik zeggen, zitten aan het eind van die Kuznetskeur. Van de 200 landen zijn er maar 20. En dat zijn niet India en China, waar 2 miljard mensen wonen, weet je wel. Dus je ziet als je kijkt naar de CO2-uitstoot, Nederland zit terug op het niveau van 1960, Engeland zelfs op 1860, maar dat zijn kleine landen vergeleken met China, wat nog wel aan het stijgen is, weet je wel. Dus die Kuznetskurve, ik wil dat de hele wereld de Kuznetskurve overgaat, maar je wilt dat de piek van de schade daar niet al te hoog is, weet je wel. En dat is de grote moeilijkheid. Kunnen wij bij helpen door, weet ik veel, zonne-energie heel goedkoop te maken, waardoor zij in plaats van op kolen, waardoor de Kuznetskurve heel hoog komt te liggen.
Of wij kunnen wat meer zonne-energie, zodat zij wat meer de kolen nog
instoken. Wij moeten het zo goedkoop maken. Wij moeten zoveel geld stoppen in het goedkoop maken dat het voor hun goedkoper is om zonne-energie te hebben dan kolen, weet je wel. Maar het is een hele uitdaging om de hele wereld toch inderdaad over dat curve heen te krijgen.
Ja. Als je hier nou wat meer over wil weten, dan heeft Hidde is een van de...
Kan je hem uitnodigen voor een pedante lezing? Ja.
En koop mijn boek.
En dat boek heet Meer. En is dat in de aanbieding?
Nee, het is
Rams.
Meer of minder?
Bijna niet meer te krijgen, want we zijn bijna door alle drukken heen.
Oh ja? Is het niet meer te krijgen?
Bijna niet meer.
Maar als je...
Ja, het is nog wel te krijgen, dus koop het laatste boek nu.
En als het op is, kun je bij Hidde een pdf'tje krijgen. Ja. Maar ik vond het wel weer een interessante aflevering. Okay. Ik heb dus geleerd dat een ui in mei is geen Kuznetscurve.
Zo.
Ja.
Curfje.
Curfje. Curfje. Kunnen we pedanter praten over curve? Ja, door het een curfje te noemen. Dames en heren, dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van deze week. Volgende week zijn we er weer. En dan hebben we weer een gast, even met z'n vieren, jongens. Tot volgende week. Doeg.